Ik mag u vanmiddag meenemen, broeders, zusters en vrienden, naar 1 Johannes 5. En ik heb niet alle liederen helemaal onthouden die we gezongen hebben, maar ik heb wel gemerkt dat ze allemaal te maken hebben met de schriftgedeelte wat we daar voor ons krijgen. We hebben namelijk liederen gezongen die in ieder geval spreken over dat wij kinderen Gods geworden zijn, dat wij gemeenschap met elkaar mogen hebben als gelovigen en dat inderdaad de levende Christus, het bloed van Christus, hebben we ook gezongen, ons reinigt van de zonde. En daarover spreekt inderdaad ook 1 Johannes 5. Daar staat vanaf vers 1: en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is er die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is er die getuigt dat de geest de waarheid is. Want 3 zijn er die getuigen, en dan lees ik verder halverwege vers 8, de geest en het water en het bloed, en die 3 zijn tot 1. Indien we de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet gelooft, heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis namelijk, dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Tot zover. En als u goed hebt meegelezen, dan hebben u gemerkt dat we nu weer gewoon aan het begin van het hoofdstuk zijn terechtgekomen. Eigenlijk, want in vers 12, daar eindigt het met die de Zoon heeft, die heeft het leven, die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En in vers 1 stond: en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Met andere woorden, staat heel duidelijk dat degene die gelooft dat Jezus de beloofde Messias is, dat zo iemand eeuwig leven heeft ontvangen. Ofwel, want zo stond het in vers 12, ofwel die is uit God geboren. En zo staat het in vers 1. En het zal hopelijk duidelijk zijn dat deze beide dingen hetzelfde betekenen. Namelijk, als men eeuwig leven heeft ontvangen, dan is dat omdat men daadwerkelijk uit God geboren is, uiteraard. Het lijkt me anders een beetje moeilijk worden, want ik begrijp niet hoe je eeuwig leven kunt hebben ontvangen en dan toch nog wedergeboren moet worden, of uit God geboren moet worden. En andersom, ik begrijp ook niet hoe je uit God geboren kunt zijn en dan alsnog eeuwig leven zou moeten ontvangen of zo. Integendeel, het gaat hier uiteraard nog steeds om precies hetzelfde. Namelijk, wie gelooft dat Jezus is de Christus, of in een andere taal, vers 1. En ieder die gelooft dat Jezus is de Messias, want dat is volstrekt hetzelfde, beide termen betekenen immers de gezalfde. En ieder die gelooft dat Jezus die beloofde Messias is, die in het Oude Testament werd aangekondigd, die is uit God geboren. Inmiddels denken wij er dan bij, dat staat er niet, maar het is natuurlijk wel zo. Inmiddels, daar bedoel ik daarmee dat dat vroeger niet het geval was, dat wil zeggen niet onder het oude verbond, niet in de dagen van voor de opstanding van Christus, maar daarna zeker wel. Wie gelooft in de opgewekte Christus heeft namelijk eeuwig leven. En het woord opgewekte mag ik weer weglaten, omdat Christus per definitie nou eenmaal is degene die opgewekt is uit de dood. Degene die de dood heeft overwonnen. Het was Jezus die stierf, zeggen wij wel eens. En het was de Christus, de beloofde Messias, die daarna opstond uit de dood. En wie gelooft dat hij dat is, niet wie geloofde dat hij dat zou zijn, maar wie gelooft dat hij dat is, nu dus, inmiddels, die is inderdaad uit God geboren. Dat ik zoveel nadruk daarop leg, dat is in ieder geval omdat woorden van gelijke strekking ook staan in Johannes 1, vers 12. En daar staat het op een wat andere manier, want daar wordt de situatie bezien vanuit de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Want daar staat in Johannes 1, vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Maar het punt is dat degenen die macht ontvingen om kinderen Gods te worden, sinds de opstanding van Christus ook inderdaad kinderen Gods geworden zijn. Zij zijn dat inmiddels. Het wordt er van tevoren gezegd van zij zullen het worden, maar zeg u nou niet dat de gelovigen van vandaag kinderen Gods moeten worden, omdat er staat in Johannes 1 vers 12, want dat is een misverstand. En dat is een misverstand wat alleen maar kan voortkomen uit een eenzijdige kennis van de schriften, eenvoudig omdat dezezelfde Johannes in 1 Johannes 3 schrijft, in 1 Johannes 3, vers 1, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. U ziet, je moet snel leren bladeren in de Bijbel, hè. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. En als u een Statenvertaling hebt, zoals ik, dan moet u er nu even wat bij zetten. Namelijk, en wij zijn het. Of wij zijn het ook. Dat is helaas weggevallen, maar dat hoort er nog te staan. Maakt niet zoveel uit hoor, want het staat toch in vers 2. Dus tot misverstanden kan het ook wel geen aanleiding geven. Er staat dus, ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Dat is ongetwijfeld de verwijzing naar Johannes 1 vers 12. Hij heeft hen macht gegeven kinderen Gods te worden. En hier staat, hij heeft ons zoveel liefde gegeven dat wij inderdaad kinderen God zouden genaamd worden. Maar er staat inmiddels achter, en wij zijn het ook. En dan vers 2, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, dat nu heeft dan de strekking van inmiddels, nu zijn wij kinderen Gods, waarna vervolgens de lijn verder getrokken wordt naar de toekomst, als er staat, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Dat wil niet zeggen dat we niet weten wat we zijn zullen, het wil alleen zeggen dat we niet zien wat we zijn zullen. Het zal in de toekomst geopenbaard worden, namelijk als Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid als de Zoon. Dat staat er ook verder in vers 2. Maar waar het me nou maar om gaat is, dat wat in Johannes 1 vers 12 min of meer wordt aangekondigd, is inmiddels vervuld. Gelovigen zijn dus kinderen Gods. Alle gelovigen? Ik zou niet weten waarom niet, hè? Dat staat er toch? In ieder geval is dat de duidelijke strekking van de woorden van 1 Johannes 5. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En aangezien een mens van nature geboren wordt uit zijn ouders, betekent het dus dat iemand die uit God geboren is, die is inderdaad wedergeboren. In overeenstemming met de woorden van Johannes 3 bijvoorbeeld, enzovoorts. Want iemand die uit God geboren is, is inderdaad wedergeboren. Dezelfde uitdrukking werd trouwens ook gebruikt in Johannes 1. Want er stond vervolgens achter, die niet uit de wilde vlees is, nog uit de wilde mans, maar uit God geboren is. Hè? Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk zoveel in zijn naam geloven, die niet uit de wilde vlees is, of uit het bloed, of uit de wilde mans. Maar die uit God geboren zijn. Dat wil zeggen dat wij kinderen Gods worden door inderdaad uit God geboren te worden, leidt geen twijfel. Dat wil zeggen dat men dan wedergeboren is, oftewel van boven geboren is, zoals een exactere vertaling soms luidt. Hè. Men is van boven geboren, uit God namelijk. Of men is naar boven toe geboren, dat is een andere uitdrukking, maar dat betekent hetzelfde. Want beide uitdrukkingen hebben de betekenis dat men dus naar God toe gaat. Als men van naar boven geboren is, bedoel ik. Als men naar boven geboren is, gaat men naar hem toe. Als men van boven geboren is, gaat men op grond dat men daar vandaan komt ook inderdaad daar naartoe. Dus uiteindelijk betekenen die uitdrukkingen volstrekt hetzelfde. En de derde uitdrukking voor wedergeboorte, die impliceert dat het een geboorte is die overnieuw gebeurt. Dat wil zeggen, men wordt opnieuw geboren, maar dan anders. En dat is duidelijk, want het andere bestaat er ook uit dat wij inmiddels uit God geboren zijn, oftewel van boven geboren zijn, oftewel naar boven geboren zijn. In plaats van onze natuurlijke geboorte, want onze natuurlijke geboorte is van beneden, en ook naar beneden, want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Oftewel, de mens is uit de aarde aardse keer tot de aarde weder. Maar een wedergeboren mens is uit God geboren en gaat dus naar God. En het is dus een weg naar boven toe, maar ook van bovenaf. En hoewel de voorzetsels dan verschillend zijn, zelfs tegengesteld, is de strekking ervan weer gelijk. Zo leert u Nederlandse. Goed. En vooral de Bijbel, want daar gaat het natuurlijk om. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus. Die is uit God geboren. Gelooft u dat? Hè? Ja, natuurlijk, dat geloven wij. Dat Jezus is de Christus. Dat wil zeggen, niet dat Jezus is een Christus, of dat Jezus is Christus, want dat zegt natuurlijk niks, hè? Nee, als hij een gezalfde is, of gewoon gezalfde, ja, er zijn er meer van, hè? Er zijn er meer van verschenen in de loop der tijd. Het gaat erom dat hij de enige echte, de Christus is, namelijk de Christus die in de schriften werd aangekondigd. Die Christus, die Messias dus, die in het Oude Testament beloofd werd. De gedachte is gewoon deze, dat we vanuit het Oude Testament de beschrijving krijgen van degene die komen zal, en de bedoeling is dat wij inderdaad geloven dat Jezus is degene die komen zou. Kortom, hij past in het beeld wat in het Oude Testament van hem gegeven werd. Dat worden wij geacht te geloven. Je hoort tegenwoordig, er schiet me zo te binnen. Ik heb het van de week ook ergens gezegd, maar ik weet niet meer waar. Maar er schiet me er zo te binnen. Men praat over Messias beleidende Joden tegenwoordig. En men bedoelt daarmee Joden die hetzelfde geloven ongeveer als wat wij geloven. Helemaal precies weet ik dat nooit. Maar ik vind de uitdrukking altijd zo verwarrend. Messias beleidende Joden. Men zal beter Jezus beleidende Jood kunnen zijn dan Messias beleidende Jood. He? Want dat je gelooft in de komst van de Messias, dat zal wel zo wezen. Maar de vraag is of je gelooft dat Jezus is de Messias. Er staat niet, en ieder die gelooft dat de Messias komt, is uit God geboren. Of dat er een Messias is. Nee, en ieder die gelooft dat Jezus de Messias is. Die is uit God geboren. Men moet geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En als wij geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, dan hebben wij het leven in zijn naam. Dat is ook Johannes, maar dat is Johannes 21, geloof ik. De Evangelie van Johannes, waar dat staat. Hoe dan ook, en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren, in andere woorden, die heeft leven uit God ontvangen. Maar omdat het leven van Christus zelf uit God is, betekent het gewoon dat de gelovige het leven van Christus ontvangen heeft. Hetzelfde leven wat Christus heeft, is het deel geworden van de gelovige. Het leven van God zelf namelijk. Dat is heel eenvoudig. Want een ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Ik zeg het nog een keer, maar Christus is uit God geboren. Als wij ook uit God geboren zijn, betekent het dat wij hetzelfde leven hebben ontvangen wat ook de Heer Jezus Christus heeft ontvangen. En dat klopt precies, want dat leven wat wij ontvangen hebben is inderdaad het leven wat Christus ontving toen hij uit de dood opstond. Hoe dat dan verder precies is, doet er nou niet toe. Maar het belangrijkste is maar dat we weten dat het niet aan het bederf of verderf onderhevig is. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven. Stond hier ook immers. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dat is vers 12. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En wie dat leven heeft, die heeft het ontvangen opdat hij niet verderven, weet je wel, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. Opdat een ieder die in hem gelooft, en ieder die gelooft dat Jezus die Zoon is, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Zodat dat leven wat we ontvangen door wedergeboorte uit God inderdaad eeuwig leven is. Niet in de zin alleen maar van altijd durend, maar ook vooral in de zin van het is het leven van een nieuwe schepping, van een andere wereld. Daar gaat het hier verder ook over, maar laten we maar doorlezen. Er staat dus in ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Zet het op een tegeltje, hang het aan de wand van mijn part, hè, en onthoud waar het staat, zodat u het in de Bijbel ook nog terug kunt vinden, hè. Nee, want het mag echt wel op een tegeltje, hoor. Ja. Goed. Nou, en dan staat er, en ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Wel, en ieder die lief heeft degene die geboren heeft. Wie is degene die geboren heeft? Het staat gewoon in ditzelfde vers. Dat is God namelijk. Ja, geboren heeft dus een wat rare term in het Nederlands, omdat wij bij geboorte en bij baren en bij boreling, en wat heb je nog meer, denken aan de moeder die het kind ter wereld brengt. Maar in de grondtaal is het woord net zo goed van toepassing op de vader die het kind ter wereld brengt, dan wel verwekt of het leven geeft. En degene die geboren heeft is dus inderdaad in dit geval de vader, namelijk God. Vandaar ook die uitdrukking, die is uit God geboren. Wel, als men God lief heeft, of beter nog, en ieder die God lief heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Dat kan ook moeilijk anders, omdat als we God lief hebben, dan hebben wij zijn leven ontvangen immers, en dan hebben we ook lief al diegenen die hetzelfde leven hebben ontvangen als wij. Dat is een betrekkelijk simpele zaak. Waar nog de vraag bij gesteld zou moeten worden, wat is dat eigenlijk God liefhebben? En na de gebruikelijke wijze van Johannes verklaren wij dan, God liefhebben, dat is geloven. En ik zeg gebruikelijke wijze van Johannes, want wat ik u vaak voorhoud en nu vanmiddag dus weer, is dat Johannes dezelfde waarheden vele malen herhaalt met andere woorden, door gebruik te maken van synoniemen. En God liefhebben in vers 1 is hetzelfde als God geloven. Dat is trouwens heel eenvoudig. Als men iemand lief heeft, dan luistert men naar dat woord van die iemand. Dat is een heel simpele zaak, toch? En dat niet alleen, men luistert er niet naar, men heeft er ook vertrouwen in. Men stelt er zijn vertrouwen op. Men stelt zich zelfs daarvan afhankelijk eventueel. In ieder geval naar God toe is dat zo, maar zelfs onder de mens is dat in principe zo. Maar als God gesproken heeft, dan is de beste manier om onze liefde tot God te laten blijken, of te beantwoorden, is inderdaad zijn woord te geloven, te geloven wat hij gezegd heeft. Dat is liefde. En bovendien, beide begrippen duiden aan gemeenschap. Namelijk, liefhebben duidt op gemeenschap, maar luisteren naar iemand die spreekt, naar de spreker, duidt ook op liefde. Men bereidwillig stelt men er zich voor open en luistert. Ja, er zijn zoveel kinderen bij, hè? Maar goed, zeg eens wat vertellen, hè? Normaal gesproken is het zo dat de vrouw zich openstelt voor de man. En het schepsel zou zich dus moeten openstellen voor de schepper, opdat hij zijn woord en daarmee zijn leven zou geven. Of zullen we meteen zeggen zijn zaad. Het zaad der wedergeboorte, zei Petrus een paar bladzijden eerder, waaruit wij zijn wedergeboren. Want er staat in 1 Petrus 1 vers 23. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. De vergelijking die ik maak is dus een volstrekt Bijbelse vergelijking, waarbij het ontvangen van woord hetzelfde is als het ontvangen van zaad. En uit beide, want het is hetzelfde, komt leven voort. En vandaar dat geloven hetzelfde is als liefhebben. Beide woorden duiden immers op het ontvangen. Ontvangen namelijk van het woord wat gesproken is, of het zaad waardoor dat nieuwe leven verwekt is. Het is eenvoudig, maar tegelijkertijd natuurlijk zeer fundamenteel. Vandaar, ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren, die heeft het goddelijk leven ontvangen, en precies dezelfde manier, en ieder die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Want het spreekt allemaal over gemeenschap. Het woord van God brengt immers eenheid. In ieder geval, waar wij, stel nou dat wij allemaal dat woord van God onvoorwaardelijk geloven, dan zijn wij inderdaad één. En dan hebben wij elkaar lief. Dat is liefhebben. Mensen weten niet meer wat het is, maar dat is liefhebben. Dat is die eenheid belijden en daar inderdaad uit leven. Dus dat ook vers 2 weer, hè. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Wordt het verhaal weer omgekeerd, dus ook Johannes. Die vertelt het eerst van de ene kant, van links naar rechts en dan van rechts naar links, hè. Of van boven naar beneden en dan van beneden naar boven. Hier doet hij het precies in de tegengestelde richting als vers 1. In vers 2 zegt hij dus, hieraan kennen wij dat we de kinderen Gods lief hebben, de broeders en zusters, onze medegelovigen, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden bewaren. Dat is ook een goede gedachte om te onthouden, want er zijn veel mensen, veel gelovigen ook, die klagen dat er zo weinig liefde is onder de kinderen Gods. Nou, zal ik de laatste zijn om dat te ontkennen. Ik zal het ook nooit bevestigen, maar ik zal er helemaal geen commentaar opleveren ooit. Het enige commentaar wat ik altijd heb op zo'n opmerking is, nou wat let je? Maar dan schijn ik het verkeerd begrepen te hebben. Als men zegt, er is te weinig liefde onder de kinderen Gods, bedoelt men gewoon, wij ontvangen te weinig liefde. He? Terwijl ik het altijd andersom begrijp. Ik begrijp altijd, wij geven te weinig liefde. Maar de vraag is eigenlijk of wij wel weten wat dat is. En hoe herkennen wij het dan? En dat het niet zomaar een filosofisch probleem is wat ik naar voren breng, of een manier om mezelf onder bepaalde omstandigheden uit te draaien, mogen blijken uit dat Johannes hier hetzelfde probleem aan de orde stelt. Waaruit blijkt dat nou, dat wij de kinderen Gods lief hebben? Uit dat we zo vriendelijk tegen ze zijn en zo. En altijd tegen ze glimlachen, koffie aanbieden, een stoel en weet je wel, en zeggen kom eens langs. En blijkt het daaruit? Nee, het zou kunnen, maar het is niet doorslaggevend. Het is geen doorslaggevend bewijs. Hier staat gewoon, hieraan kennen wij dat we de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben. Zeg gemakkelijk. Wij zullen ongetwijfeld de kinderen Gods lief hebben als wij God lief hebben. Dat staat hier. En dan, want andersom is het waar. Als wij God lief hebben, zullen we zijn kinderen lief hebben. Waarna het verhaal dus betrekkelijk kort is, er staat dus gewoon dat als er gebrek is aan liefde te midden van de kinderen Gods, dan komt dat omdat men God te weinig lief heeft, maar aangezien God lief hebben volgens vers 1 hetzelfde is als God geloven, is er gewoon te weinig geloof. And that's all there is. En als er te weinig geloof is, is het toch immers te weinig gemeenschap met de Vader, met God die spreekt? Dan is het toch te weinig praktische gemeenschap met degene die gesproken heeft dan wel degene die geboren heeft, want het is hetzelfde. En als die gemeenschap er niet is, verticaal niet, is die er horizontaal ook niet. Want als we God niet lief hebben, hoe zouden we de kinderen Gods lief hebben? En andersom, als we God lief hebben, hoe zouden wij de kinderen Gods niet lief hebben? Onmogelijke zaak. Zodat een bewijs van liefde te midden van de gelovigen is het leven uit het geloof van die gelovigen. Je moet ervan uitgaan dat volgens de Bijbelse gedachtegang dus, dat iemand die God lief heeft, tegelijkertijd ook de kinderen Gods lief heeft. Dat is de uitdrukking daarvan namelijk. Omdat het een volmaakte parallel is. Als we God kennen, dan kennen wij hem uit zijn woord ook als degene die met innerlijke ontferming bewogen was, niet alleen over de zondaar, hoewel dat zo was, maar vervolgens zeker ook over zijn eigen kinderen, over de gelovigen. En als we God zo hebben leren kennen, dan zullen we elkaar precies zo zien zoals God ons ziet. Namelijk, dan zijn we met innerlijke ontferming bewogen over elkaar, enzovoorts. Niet dat dat in de praktijk zo geweldig veel helpt meteen. Maar de vraag is wel natuurlijk, wat komt daar dan uit voort? Wat is het resultaat daarvan, of waar dient het toe, enzovoorts. En waar het toe dient, is heel eenvoudig. Het dient ertoe dat wij inderdaad elkaar vergeven, dat wij genadig zijn ten opzichte van elkaar, dat we elkaar barmhartigheid bewijzen. Ik gebruik van die plechtige termen, omdat dat de termen zijn die in de Bijbel genoemd worden voor de houding van God ten opzichte van ons. Hij heeft ons aangenomen, hij heeft ons vergeven, hij heeft ons bekrachtigd, en hij geeft ons genade en barmhartigheid te bekwame tijd. Dat is de wijze waarop gelovigen ook met elkaar zouden omgaan. Maar ik moet er wel bij zeggen, ik zei gelovigen. Dat wil zeggen dat de mate waarin deze dingen tot stand kunnen komen, ook te midden van gelovigen, is afhankelijk van de mate waarin men gelooft. En dat is niet maar een theoretische zaak, maar een praktische zaak ook. Het is niet alleen de vraag van wat houdt men voor waar, maar de vraag is ook waar leeft men uit? Want dat is geloven natuurlijk, hè? Leven vanuit het woord van God. Wel, als wij allen, zoals we hier zijn, uit dat woord zouden leven, als we werkelijk daarop zouden bouwen, als we ons daar niet alleen op zouden bouwen, maar ons daarom ook zouden onderwerpen en daaruit leven, dan zal er geen enkel probleem zijn en zouden we inderdaad elkaar precies zo kunnen tegemoet treden zoals de Heer dat ons doet. Dat gaat ook op grond van geloof. Naarmate wij zijn woord afwijzen, kan hij ons ook niet geven wat hij wil. En naarmate wij het woord aannemen, kan hij ons ook zegenen, ook in de praktijk van ons leven, zal ik maar zeggen. En zo gaat het met gelovigen onderling ook. Het is heel moeilijk voor gelovigen, zal ik maar zeggen, waarvan de een zich onderwerpt aan de schrift, voor wie de Heer alles is, om op een goede bijbelse wijze om te gaan met een gelovige voor wie de Bijbel hooguit op zondagmorgen wat betekent. Het is nou zondagmiddag trouwens, maar goed. Hè? Dat is toch duidelijk, er zijn geen punten van gemeenschap. Men kan ergens zo, het is nou zondagmiddag, en voor hen betekent het zondagmorgen alleen wat. Dus waar moet je nou nog over praten? Waarschijnlijk over de voetbaluitslagen, maar daar heb ik niks tegen. Maar, hè? Maar dan is er geen gemeenschap en dus geen communicatie. Dus ook geen liefde, zoals Johannes dat noemt. De gemeenschap zit hem inderdaad in het woord van God wat we lief hebben, omdat wij God lief hebben en andersom. Dus hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben. Niet omdat we zo aardig zijn voor die kinderen Gods, maar omdat we God zelf lief hebben. Dat staat er. Wanneer we God lief hebben. En mochten we nog niet weten wat het betekent, wanneer we God lief hebben, hè, wat het betekent, staat het erachter. Namelijk, dat is als we zijn geboden bewaren, het eind van vers 2. En wat is zijn geboden bewaren? We zijn in Johannes, we vullen dus weer een synoniem in. Hè? Dat is zijn woord bewaren. Al wat hij geboden, namelijk gesproken heeft. En geboden in de echte betekenis van het woord. Aangeboden namelijk. Ik had hem beter eerst open kunnen laten. Aangeboden namelijk. Het woord. Leven. En als we dat woord bewaren en dus dat leven bewaren, dan inderdaad hebben wij hem lief. Dan zijn we in gemeenschap met de Heer. Zodat inderdaad hem God lief hebben of de geboden God bewaren hetzelfde is als God geloven. Dus volstrekt hetzelfde. En daarin vinden wij elkaar. Vers 3 zegt het weer. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En dan staat er, en zijn geboden zijn niet zwaar. Het is niet zo moeilijk om dat te bewaren. Dat is ook zo. Het is veel moeilijker om ze niet te bewaren dan ze wel te bewaren, moet ik zeggen. Nee, dat is heel gemakkelijk. Geloof veronderstelt vertrouwen in wat God gesproken heeft. En het is over het algemeen veel moeilijker om dat niet te doen, want er zullen we wat tegenin moeten brengen. Ongelovigen doen dat ook altijd. Die maken zich druk, mens. Jongen, wat maken die zich druk? Hè? Je moet ze maar eens zeggen dat je gelooft in de Heer Jezus, dat je verlosser is en dat je er niks voor hoeft te doen, maar dat je gratis, cadeau, een geheel voor niets, zalig bent geworden. Hè? Het ongeloof blijkt dan uit activiteit, uit die dan ontstaat. Je hebt iemand geprikkeld en dan woest worden ze. Ze gooien zo uit de synagoge. He? Nou, daar liggen we misschien niet van wakker, maar ook van gelijksoortige dingen kun je last hebben. Nou, hoe dat ook zij, het is niet zo moeilijk om dat woord te bewaren. Dat staat trouwens al in Deuteronomium 30, dat het niet moeilijk is om de wet te bewaren, ook niet om echt de wet te bewaren, omdat je alleen maar hoeft te weten hoe je het moet bewaren. Je moet het niet in je handen houden, weet u wel, toch, hè? Je moet het niet vasthouden, de wet doet men niet met de handen, zeg ik altijd, maar met de mond en met het hart. Het is een kwestie van geloof, staat er ook bij, hoor. Dus, de liefde Gods is dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. En dan vers 4, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Want, let op het want, hè. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Niet sommigen, alle. Eerst stond er, en ieder die gelooft, en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, is God geboren. En vers 4 zegt, en al wat uit God geboren is, overwint de wereld. De oude wereld wel te verstaan, de kosmos staat er, de oude schepping. Moet die oude schepping dan overwonnen worden? Ja, we zijn waarachtig wel, want de oude schepping is aan het verderf onderhevig. Aan de dood namelijk. Aan de werking van de dood. En de kosmos, de zienlijke wereld, alle zienlijke dingen overigens staat er, gaat voorbij. Dat wil zeggen, deze hele oude schepping gaat voorbij, zoals de mens ook voorbij gaat. En overwinning op de kosmos, overwinning op deze wereld bestaat eruit inderdaad dat men niet voorbij gaat, maar in tegendeel dat men eeuwig leven heeft ontvangen. En het eeuwige leven is inderdaad onverderfelijk. Zodat het inderdaad niet moeilijk is. Maar de gedachte daarbij is bovendien dat als men het eeuwige leven heeft ontvangen, dan staat men ook boven deze wereld. Daar kan men er afstand van nemen. Men zal het moeten willen, dat is een ander verhaal, hè. Maar men kan er afstand van nemen. En het is dus inderdaad zo dat al wat uit God geboren is, deze wereld overwint. Er staat niet, als je goed je best doet, lukt het wel. Nee, er staat, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Van ons wordt niet verwacht om dat te realiseren. Van ons wordt verwacht dat we ons bij deze realiteit neerleggen en zeggen, wij hebben de wereld overwonnen. Wij zijn in Christus, Romeinen 8, meer dan overwinnaars. Want als het zo is, dat al wat uit God geboren is de wereld overwint, dan kunnen we er net zo goed meteen vandaag uit leven. Dat is niet zo moeilijk. Waar nog bij komt natuurlijk dat we dienen te beseffen dat de overwinning feitelijk is de opstanding uit de dood van Jezus als de Christus. Zijn we terug in vers 1. Al wie gelooft dat Jezus is de Christus, kun je namelijk ook anders lezen. Al wie gelooft dat Jezus de wereld overwonnen heeft. Soms denk ik, sta net een demonstratie te geven van de wijze waarop Johannes geschreven heeft. Maar zo is het eigenlijk wel natuurlijk, hè. Al wie, of ieder die gelooft dat Jezus de wereld overwonnen heeft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En heeft dus de overwinning. En daarna weer terug, en wat is dus de overwinning? Kun je zelf niet bedenken hoor, daarvoor is het toch te moeilijk. Wat is dus de overwinning? Geloof. En dus, bent u een gelovige? Bent u overwinnaar? Geloof en overwinning zijn dus volgens Johannes eigenlijk synoniemen. Dus dat staat, dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Namelijk staat er niet eens, staat gewoon een dubbele punt, bij wijze van spreken dan, want zelfs die staat er niet. Dus gewoon, dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof, de dubbele punt geef ik met mijn handen zo aan, hè. Ja, zo. Ons geloof. Dat is wat we ontvangen hebben. Wie gelooft, heeft eeuwig leven en dus de wereld overwinnen. En er staat in vers 5, hè, wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Ik zou het teruggekoppeld hebben naar vers 5, of vers 1 van hoofdstuk 5, waar staat in ieder die gelooft dat Jezus is de Christus. Maar hier staat in ieder die gelooft dat Jezus is de Zoon van God, zodat u weer leert dat de Christus inderdaad de Zoon, de erfgenaam dus, van God is. Makkelijk, hè? En dat is precies wat Petrus ook wist. Namelijk, wie is Jezus? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Vroeg hij aan Petrus. En Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Alleen het woord levende stond er hier nog niet bij, maar er staat een paar versen verder uiteraard. Maar het levende duidt uiteraard op de opstanding van Christus. Degene die de wereld heeft overwonnen. Degene die het verderf heeft overwonnen. Die de dood heeft overwonnen, dus. Overwinning op welke omstandigheid dan ook, niet alleen maar op de dood, maar overwinning op welke omstandigheid dan ook, komt tot stand via geloof in de Heere Jezus Christus. En dat ik dat zo gemakkelijk uitbreid, dat begrip dood zo gemakkelijk uitbreid over de hele schepping en elke omstandigheid, komt natuurlijk omdat de omstandigheden waarvan wij denken dat ze overwonnen moeten worden, al die omstandigheden zijn te herleiden tot de werking van de dood. Het is altijd de werking van verderf die overwonnen moet worden. Hoe het verder heet, doet er niet toe. Het is altijd daartoe te herleiden. Het is altijd het verderf, de zonde, die werkt in deze wereld. En welke omstandigheden er ook zijn die overwonnen moeten worden, het is altijd de omstandigheid van de werking van zonde en dood. Maar aangezien de dood overwonnen is in Christus, is er dus in Christus overwinning over elke omstandigheid. Vandaar dat deze dingen hier zo gezegd kunnen worden. Dat het daarbij uiteindelijk gewoon gaat om het leven wat God geeft aan de gelovigen via zijn woord, dat blijkt zonneklaar uit wat er nou verder volgt in de rest van deze pericoop, want er wordt continu over leven gesproken. Op de bekende wijze van Johannes, dat wil zeggen met een paar beelden en met synoniemen, maar niettemin bijzonder duidelijk. Ik begin meteen in vers 6, als er staat, deze is er die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus. Water en bloed. Jezus de Christus. Aardig, nog een keer, nog langzamer. Deze is gekomen door water en bloed, Jezus de Christus. Heb je dat? Water en bloed en Jezus en Christus. Want de vraag is nou vervolgens, wat is water en wat is bloed? Ja? Wel, water, dat is makkelijk. Water is een beeld van het woord van God. Het is altijd zo. Dat is soms negatief, soms positief, maar het is altijd het woord van God. Want het woord van God is ook soms negatief en soms positief. Water is het woord wat uit de mond Gods uitgaat. Het water is wat een grondslag ligt aan de gehele wereld, een hele schepping. Deze wereld zou niet bestaan zonder water. We hebben een scheikundige variant op Genesis 1 die zegt in het begin waterstof. De gedachte is dan dat alle dingen zijn voortgekomen uit waterstof of daartoe terug te herleiden zijn. Maar hoe dat zij, dat ga ik verder niet toelichten. Uiteraard, onbegrijpelijke reden overigens, want ik heb er helemaal geen verstand van natuurlijk. Maar in de beginnen water, dat wil zeggen water is een beeld van het woord van God. Vandaar dat water ook uitdrukkelijk een belangrijke rol speelt. Niet alleen in Genesis 1, maar de hele Bijbelse geschiedenis door. Water een beeld ook in de eerste plaats natuurlijk van het oude verbond. Al wat God gesproken heeft eigenlijk. Maar vervolgens is het dan zo, het is niet alleen water, maar ook bloed. Er staat ook uitdrukkelijk, niet door het water alleen, maar door water en het bloed. Nou, als we er heel diep op ingaan, dan is water dus een beeld van leven. Want water is een beeld van het woord van God en alle dingen zijn uit het woord van God voortgekomen. Het hele bestaan van deze oude schepping. Dus van water zeggen we heel fundamenteel, het is leven. Maar van bloed zeggen we ook, het is heel fundamenteel leven. Waarna we dan vervolgens vragen, maar waarom staat er dan niet door water alleen, maar ook door het bloed? En het antwoord op die vraag is dan, omdat hier niet zo dieper op wordt ingegaan. De gedachte is namelijk dat water een beeld is van het woord van God in het algemeen. Meer speciaal het woord van God zoals het in het verleden gesproken is. Namelijk het Oude Testament eigenlijk en de Oude Testamentische profetieën. En als daarna over bloed gesproken wordt, dan heeft dat te maken met wat daarna kwam, want bloed is een beeld van leven. En dat is wat je, dat kun je niet zomaar van het Oude Testament zeggen. Want van het oude verbond staat dat het is een bediening des doods. Het is wel woord van God, maar het is in het algemeen wet en het veroordeelt de mens. Dus het geeft geen leven, het brengt de dood. Zie? Maar vandaar die vergelijking, niet alleen water, maar ook bloed. Dat wil zeggen, niet alleen woord, maar uitdrukkelijk ook leven. En doordat die twee termen er staan, leg ik ook het verband met de andere twee termen, namelijk Jezus de Christus. Water dan als een parallel met Jezus en bloed parallel met Christus, de opgewekte. Het water is in dit geval dan het water, namelijk het woord van het oude verbond. En Jezus is inderdaad degene die geboren werd onder het oude verbond. Wel, opdat hij degene die onder het oude verbond waren verlossen zou, volgens Galaten 4 bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, het is een aanduiding dan van het oude verbond, dus van de wet, waarna de Christus de opgewekte is. De Christus is immers degene die opstond uit de dood. En dat bloed wat hier genoemd wordt, spreekt inderdaad over degene die opstond uit de dood. Het enige probleem wat we ermee kunnen hebben, is dat we bij bloed geneigd zijn te denken aan de dood, terwijl we juist bij bloed zouden moeten denken aan leven. Maar goed, dat probleem hebben we wel eens eerder aangekaart. Bloed is nou eenmaal leven. Maar het heeft met elkaar te maken. Het zal ook duidelijk zijn dat bloed ook voor het grootste gedeelte bestaat uit water. Maar het is meer dan dat en daar gaat het maar om. Het is meer dan alleen maar water. En zo is het met het nieuwe verbond, met het leven wat er is in Christus enzovoorts. Het is meer dan alleen maar de wet. Het is namelijk niet alleen maar woord, maar het is het levende woord van God. Daar gaat het om. De parallel van deze gedachten, namelijk hier uit 1 Johannes 5, vinden we in Johannes 1. Ik ben er straks even naartoe gegaan. Maar in Johannes 1 vinden we in principe dezelfde gedachten waar ons ook geleerd wordt wie God is. Dat God licht is, dat God woord is, dat God leven is, enzovoorts. Maar in de verdere van de eerste pericoop van Johannes 1 wordt de vergelijking gemaakt tussen God die spreekt, die woord is, in het oude verbond en God die spreekt en daarmee het nieuwe verbond brengt. Dat is trouwens heel duidelijk, ja ik zoek het niet op want anders dan verdwaal ik daar weer in, maar het is heel duidelijk in die uitspraak die daar staat van De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Om die tegenstelling gaat het. Het is ook de tegenstelling van, ook in Johannes 1, van het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En daar staat tegenover, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als des enige geborene van de Vader. Precies hetzelfde. Dat wil zeggen, de tegenstelling tussen de dingen in de kosmos, in de schepping, waar de dood nou eenmaal eerst, en de dingen die verband houden met de opstanding van Christus. En die tegenstelling lezen we hier dus ook in. Namelijk, niet door water alleen, maar wel degelijk ook door bloed. Het was niet alleen maar het woord, maar het was meer dan dat. Het bracht ook meer dan dat. Het bracht uiteindelijk leven. En dat het bloed uitbeelding van leven is, dat wordt al uitgebreid toegelicht ook in het eerste hoofdstuk van deze brief. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En er straks in het gebed is al inderdaad gesproken over de levende Christus die wij hebben, die inderdaad onze hoge priester is en die ons reinigt van alle zonden. Waarom? Omdat hij leeft. Zo zit dat. We hebben een levende Christus die ons reinigt. Vandaar dat de Christus wordt aangeduid hier met het woord bloed. En niet alleen hier, maar deze hele brief door natuurlijk. En vooral ook in de Hebreeënbrief wordt het zo gebruikt. Het is trouwens de normale betekenis ervan. Dus vandaar de uitspraak hier in 1 Johannes 5 vers 6. Deze is het, namelijk Jezus, de Zoon van God. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Namelijk Jezus de Christus. Jezus die stierf, maar de Christus die uit de dood opstond. Jezus die een eind bracht, eind maakte aan de wet, ook water, maar die die het nieuwe verbond inwijdde. Dat wil zeggen, die een begin maakte met de bedeling van de genade. En daarom niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Waarna nog een term gebruikt wordt, namelijk in het eind van vers 6. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. De zin is een beetje verbasterd. Het is gewoon de geest is die getuigt. Of het is de geest die van de waarheid getuigt. Of iets dergelijks. Maar de eenvoudige verklaring van de zin zit er maar in. Dat water en bloed beide worden aangeduid als geest. Want geest is immers leven. Krachtig, onzienlijk leven. Daar heb ik drie woorden gebruikt. Die alle drie verklaring geven van wat geest is. Het is namelijk kracht. Geest is kracht, geest is onzienlijk, geest is ook leven. En leven is weer kracht natuurlijk, en leven als zodanig is trouwens ook onzienlijk. Hè? Je kunt alleen de uitdrukking van leven zien, maar leven zelf kun je niet zien. Is maar goed ook. Zodra wetenschappers leven zouden kunnen zien, zouden ze het mes erin zetten, dus dat kunnen we niet hebben. Hè? Nou, dus water en bloed, en daarna nog een begrip, maar dat heeft dezelfde betekenis, want water staat al voor dat wat God voortbrengt, het leven in het algemeen. Bloed staat meer speciaal voor het leven van een nieuwe schepping, maar het is dus ook leven, en geest is ook leven. Vandaar dat de zin ook verder gaat met te zeggen in vers 7, want drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Niemand problemen met het tussenin? Heb je dat allemaal al doorgestreept wat er tussenin stond? Of nog niet? Jawel, de meeste van u wel, hè? Er staat namelijk letterlijk vanaf vers 7, want drie zijn er die getuigen, en daar moet hij gaan doorstrepen, vanaf dat punt. In de hemel, de Vader en het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één, en drie zijn er die getuigen op de aarde. En tot zover had hij moeten doorstrepen. Er staat er domweg niet. Die handschriften waren staat, nou het is er maar één geloof ik, maar in ieder geval de handschriften waren staat zijn erkende verbasteringen. Corruptie heet dat, met een moeilijk woord. Maar het hoort er niet te staan. Ik weet wel, in de nieuwe vertaling staat het nog. Maar even, hè, toch hè? Hebben iemand een nieuwe vertaling hier? Er staat het nog hè? Hebben ze het niet weggehaald, maar die jongens van die nieuwe vertaling weten heel goed dat het er niet mag staan. Maar die krijgen problemen met de theologische aangelegenheden, omdat men juist op dat zinnetje een hele theologie gebouwd heeft. Dus nou durven ze het niet meer weg te halen, want dan stort het hele kaartenhuis in elkaar. Maar zij weten dat het er niet hoort te staan. Er is geen enkele twijfel over. Echt niet hoor, er is geen twijfel over. Hoort er niet te staan. Er staat dus gewoon, nadat we alles weggestreept hebben wat weg moet. Want drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Of gewoon, die drie zijn één. Waarmee Johannes dus gewoon zegt, geest, water en bloed, het heeft allemaal zo zijn betekenis, maar het is hetzelfde. Want alle drie zijn uiteindelijk de uitbeelding van het leven wat God geeft in Christus. God geeft water in Christus. God geeft namelijk woord in Christus. God geeft bloed in Christus, namelijk God geeft leven in Christus. Oftewel, God geeft geest in Christus, maar het is leven. En dat woord weer geest is, dat zal langzamerhand wel bekend zijn. En alle woord Gods is door de geest voortgebracht. En aangezien geest weer adem is, kun je geen woord zeggen zonder geest te gebruiken. Nee, je kunt niet praten met inhouden van je adem. Dat gaat niet, hè. Er moet lucht, adem, geest namelijk bij. Het zijn allemaal synoniemen. God blies in de mens, in Adam, geest des levens. Ja, misschien sprak je wel gewoon tot hem, hoor. Nee, waarom niet? Dat deed hij bij Lazarus ook. En u zegt, maar dat kon hij toch niet horen. Wie, dan zeg ik, wie niet? Lazarus niet of Adam niet? Maakt geen verschil, hoor. Ze hadden allebei geen leven en God sprak tot hen. God gaf zijn adem en daarmee zijn leven in hen. Er is niks bijzonders aan, eigenlijk. Ja, het is een wonder. Gelukkig. Maar er is niks bijzonders aan. Het is een universele waarheid. God draagt zijn adem, zijn woord, zijn leven, zijn geest, of hoe het maar heten mag, over en blaast dat inderdaad in de mens. Vandaar dat wij wedergeboren worden door geloof in dat woord. Want dat woord komt inderdaad dan in ons. God blaast ons zijn geest in als wij zijn woord in ons ontvangen. Het is volstrekt hetzelfde. Nou. Dus drie zijn er die getuigen, geest, water en bloed, waarna wij dienen te bedenken dat het ook Johannes was die beschreef dat de Heer Jezus, nadat hij was overleden, water en bloed voortbracht. Toen zijn zijde doorstoken werd immers, kwam daar water en bloed uit. En inderdaad, de natuurkundige, die zette er een mes in en die zei, nee, bedoelt overdrachtelijk. Zetten er een mes in en die zeggen dan, dat betekent dan zus of zo. En die hebben dan een heel biologisch en verhaal van de dokter enzovoort, wat er dan allemaal aan de hand zou zijn. Maar mag je rustig weer vergeten. Het is allemaal onzin. Waar het om gaat is, dat water en bloed samen het uitbeelding zijn van het leven. Water en bloed, leven namelijk. En het wordt hier weer aangehaald. Zo gaat het altijd met Johannes trouwens, die in het Johannes Evangelie wat noemt, waar hij later in zijn brieven op terugkomt. En dat is hier dus ook zo. Water en bloed zijn namelijk de uitdrukking van het leven van Christus en dat heet gewoon geest. Die drie zijn tot één, geest, water en bloed. Dat is uiteindelijk gewoon leven en dat is wat in de volgende verse dan ook genoemd wordt. Er staat dan verder, vers 9, indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want God heeft van zijn zoon getuigd. Niet alleen mensen doen dat, maar God doet dat. Er zijn ook mensen die van hem getuigd hebben. Maar God zelf heeft van zijn zoon getuigd. Bijvoorbeeld door geest en door water en bloed. Door die geest die in ieder geval openbaar wordt door de Pinksterdag. Dat is het meest concrete wat we dan hebben. Maar water en bloed, ter gelegenheid van die geschiedenis die ik zojuist noemde, is net zo goed een getuigenis van Gods wegen omtrent het leven wat zou worden voortgebracht door de Heer Jezus na zijn dood. En daarom is het zo tragisch dat men gewoonlijk niet veel verder komt dan op grond van het water en bloed te concluderen dat hij dan dus dood was. Ja, dat zal wel, ja. Hè? Maar het gaat juist om dat de getuigenis van Gods wegen was van het leven wat uit de dood en uit de dode zou voortkomen. Geest namelijk, leven. Want indien wij de getuigenis der mensen aannemen, wel de getuigenis van God is meerder en God heeft getuigd door geest, water en bloed. Want dit is de getuigenis van God welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Punt. En dan vers 10. Die in de zoon van God gelooft, de opgewekte dus, degene die water en bloed voortbracht, die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis, heeft dit woord, dit getuigenis in zichzelf. Wat was het getuigenis dan? Het getuigenis was geest, water en bloed. Maar wie in die Zoon gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Wat hebben wij, wij geloven immers, hè? Wat hebben wij dan in onszelf? Hè? Geest, water en bloed. Wat dan? Dat staat erachter. Dit is de getuigenis dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Of, dat is vers 11, hè? Dit is de getuigenis dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Dat wil zeggen, geest en bloed en water en bloed getuigen over dat eeuwige leven. Zij spreken van eeuwig leven, zijn beelden van eeuwig leven, voor zover het beelden zijn dan. En het zijn deze dingen die God ons gegeven heeft in Christus, eeuwig leven. En vers 10 zegt dan dus, die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis, geest, water en bloed, in zichzelf, oftewel gewoon het woord van God in zichzelf, dat kan ook. En die God niet gelooft, heeft dat getuigenis dus niet in zichzelf, oftewel heeft dat getuigenis afgewezen en daarmee verklaart het God, dat hij gelooft dat God een leugenaar is. Ja, als je iemands woord afwijst, verklaar je hem toch tot leugenaar? Ja, niet zo heel expliciet, maar in sommige gevallen is dat wel expliciet. Als iemand ronduit tot je spreekt en je zegt, ik geloof het niet of ik blief het niet, dan maak je zo iemand tot leugenaar. Dat is uiteraard een directe belediging. In ieder geval, als het wel de waarheid was, dan is het een directe belediging. En in dit geval is dat dus zo. Dus iemand die niet gelooft, maakt God tot leugenaar, omdat hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En God heeft getuigd van zijn Zoon dat hij hem uit de dood heeft opgewekt. Hij heeft dat gedemonstreerd. Hij heeft zijn geest gegeven, enzovoorts. En vers 11 herhaalt dat dus ook. Dit is de getuigenis namelijk dat ons God, wij zouden de woorden omdraaien tegenwoordig, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. Let wel, niet aangereikt heeft. Zo van, misschien kun je het dan nog eens pakken. We hebben het laatst ook eens over gehad, geloof ik. Hè? Sommigen van u waren daarbij. Hè? Dan zegt Paulus tot Timotheus, grijp naar het eeuwig leven. En dan concludeert men dat hij het dus niet had. God heeft het dan kennelijk wel gegeven, het eeuwig leven. Want er staat hier, daar kun je niet onderuit. God heeft het gegeven, maar dan betekent het zeker dat God het heeft aangereikt. En dat Timotheus het nu alsnog moest pakken. Maar zo'n verhaal kan natuurlijk nooit, omdat het in strijd is met vers 1. En 2 en 3. Maar staat, in ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dan heb je toch eeuwig leven. Hoeveel soorten levens moeten we anders ontvangen? Hè? Ja, nee, er zijn mensen die denken dat echt hoor. Die denken dat je vele keren wat moet ontvangen. Die denken dat het kennelijk niet over na. Want het is nogal tamelijk dwaasheid. Maar er staat hier gewoon, wie gelooft, die heeft dat. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren, heeft dus dat goddelijke leven ontvangen, enzovoorts. En als het dus in vers 11 staat, God heeft ons het eeuwige leven gegeven, betekent niet, God heeft het ons aangereikt. Dat is trouwens niet eens waar, want God heeft het aangereikt niet aan ons, gelovigen. Want Johannes schrijft ook aan gelovigen uiteraard. Maar God heeft eeuwig leven aangereikt aan de wereld. De kosmos, de zinnelijke dingen, de zinnelijke wereld die overwonnen moet worden. Die wereld die wij als gelovigen overwonnen hebben. Aan die wereld heeft God dat eeuwig leven aangeboden. Dat wil zeggen, de genade geeft Gods, hè, is het eeuwig leven. En die genade is inderdaad verschenen aan alle mensen. Niet gegeven aan alle mensen. Verschenen aan alle mensen, want gegeven wil zeggen dat men het ook inderdaad aangepakt heeft. Dan is de handeling voltooid. God heeft het ons gegeven, wil dus inderdaad zeggen dat wij het ook inderdaad aanvaard hebben. Wij die geloven, hebben eeuwig leven. Daarna hoeft men het niet te grijpen in de zin van dat men het zich moet zien te verwerven. Want als Paulus aan Timotheus schrijft, grijp naar het eeuwig leven, dan betekent dat niet dat hij het dus nog niet had. Hoewel we dat abusievelijk misschien concluderen. Maar dat betekent dat hij het wel had, maar dat hij eruit moest gaan leven. Of meer uit moest gaan leven. Dat hij het vast moest houden. Grijp je Bijbel. Moet je er wel in hebben natuurlijk. Ja toch?
Je moet het hebben om het te kunnen grijpen. Anders dan zou er moeten staan stelen het eeuwig leven. Of zo, nou ja. He, maar in ieder geval, dan eigen je je wat toe. Dat gaat maar zo niet. He? Nee, grijp het even, grijp het vast. Want als je in de strijd terechtkomt, en Timotheus was uiteraard in de strijd, lees die Timotheusbrieven maar. He? Dus in de strijd terechtkomt, dan heb je overwinningen nodig. Waarover? Overwinning waarover? Ja, over de wereld, hè? Natuurlijk, over de wereld, toch? Over al die zienlijke dingen. En over al die leraren der wet die er ook in de dagen van Timotheus waren, zoals het ook uitdrukkelijk daar staat. Dat had dus overwinning nodig over de wereld. Wel, grijp naar het eeuwig leven. Dat wil zeggen, hou je daaraan vast, want wie dat leven heeft, heeft de overwinning. Het zal misschien een tijd duren voordat het uitdrukkelijk blijkt, maar daar gaat het niet over. Men heeft het, daar zouden we naar moeten leven. Kortom, als we zingen grijp vast aan de rotsu, dan geloven we toch ook niet dat het betekent dat we nog niet aan die rots, vastzaten. Hè? Of wel? Nee, het is juist dat we ons realiseren welke positie we innemen. Door daar ons bemoediging uit putten enzovoorts. Trouwens, de woorden die hier staan zijn duidelijk genoeg. Een kind begrijpt dat. Dit is de getuigenis dat ons God het eeuwig leven gegeven heeft. Dan is de vraag, hebben we het dan of moeten we het nog pakken? En het antwoord is uiteraard, dan hebben wij het, uiteraard. En het is bovendien in overeenstemming met al het voorgaande. Wie gelooft, is uit God geboren. Kortom, God heeft gesproken, heeft zijn woord gegeven, heeft getuigd. En wie dat getuigenis aanneemt, die heeft daarmee dat eeuwig leven ontvangen. Waarna er vervolgens staat, en ditzelfde leven is in zijn zoon. In betekent nog altijd verbonden met, zit aan hem vast, betekent het dan. Hè? Ditzelfde leven is in zijn zoon. Eigenlijk zou je kunnen lezen, dit leven is de zoon. Met het woordje eigenlijk ertussen. Het leven is in zijn zoon betekent, het leven is eigenlijk gewoon de zoon. Ja, Johannes 1. In het begin was het woord, in hetzelfde was het leven. In hetzelfde was het leven. Zo staat het er toch, als ik me goed herinner. Even kijken voor de zekerheid. Ja. In Johannes 1 vers 4 is dat. In het woord, in hetzelfde dus, was het leven. Maar de gedachte is niet dat als je nou goed zoekt in het woord, vind je daar wel het leven. Wat moet er ergens in zitten? Verstopt. In uw klein hoekje. Benaderd is in een heel klein hoekje meestal dan. Maar nee, dat betekent het niet. Dat betekent gewoon dat het begrip leven gaat volledig op in het begrip woord. Het zit daar ook in. Omdat het hetzelfde is. Kortom, het woord is eigenlijk leven. Dat kan al niet missen, want dit voorgaande vers stond in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Met andere woorden, God is leven. Of in God is leven, maar dat komt op hetzelfde neer uiteraard. En zo kun je ook zeggen, het woord is leven of in het woord is leven. Maar de gedachte is gewoon dat die begrippen in elkaar zitten. Dan kan ze trouwens ook omdraaien. Je kan met hetzelfde gemak zeggen dat het woord is in het leven. Of het leven is in het woord. Het maakt heus geen verschil. In de grondtekst in elk geval niet. In het Grieks bedoel ik in elk geval niet. Nou, terug dan naar 1 Johannes 5, vers 11. Ditzelfde leven, dit leven zelf. Zo kun je het ook vertalen. Dit leven zelf is in zijn zoon. Dat wil zeggen, het leven wat wij hebben ontvangen is een leven wat onlosmakelijk verbonden is met de Zoon van God. De Christus, de opgewekte. Begrijp je me goed? De Bijbelse gedachte is niet dat wij ieder voor zichzelf een eigen leven ontvangen, zelfstandig leven, los van elkaar. Maar in tegendeel, bij wedergeboorte ontvangt men leven wat aan God verbonden is en ook altijd blijft. Wij zien de touwtjes niet, de draden niet, of hoe dat maar heten mag, de hele bekabeling die ontgaat ons. Maar niettemin is het er wel. Dat wil zeggen, het leven wat wij hebben ontvangen ligt vast in God en meer speciaal, het ligt vast in de Zoon van God. Vandaar dan ook dat degene die dat leven ontvangt, dat zo iemand met God verbonden is en blijft en dus hem lief heeft. Kun ik andersom zeggen. Vandaar dat iemand die God lief heeft op deze wijze eeuwig leven ontvangt. Want liefhebben is gemeenschap. En de gemeenschap is alleen maar dit leven. Men is en blijft met hem verbonden. Dat leven is niet wat wij onszelf verwerven. Wat wij veroveren of verdienen of wat dan ook. Het is ook niet ons particuliere bezit. Het blijft het leven van Christus in ons. Maar vergis u nou niet, het leven van deze oude schepping is ook niet het particuliere bezit van die schepping. Is net zo goed het leven Gods. God is degene die leeft. En uit hem en door hem, ook nu, en tot hem zijn alle dingen. Of een andere plaats, alle dingen bestaan tezamen door hem. Het blijft zo dat, dat de schepping, de kosmos, geen leven heeft in zichzelf. Niet van zichzelf. Hè? Het heeft het leven van een ander. En omdat het zich van die ander heeft losgemaakt, omdat de schepping zich van God heeft losgemaakt, omdat de schepping zich verzelfstandigd heeft, is de schepping aan de ijdelheid onderworpen, staat er in Romeinen 8. Kortom, is de schepping vergankelijk geworden. Maar wat dit leven betreft, wat we door wedergeboorte ontvangen, is het zo dat er altijd met God verbonden blijft. En Paulus zegt dan ook in Galaten, hetgeen ik nu in het vlees leef, Galaten 3 is het meen ik, of 2. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En over dat leven zegt hij dan, doch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij noemt het eerst wel ik en geeft dan nader commentaar en zegt, maar niet ik, maar Christus. Zodat hij zichzelf identificeert met Christus. Vandaar dat gelovigen zich christenen noemen. De gedachte daarachter is niet dat ze een bepaalde dat ze tot een bepaald kerkgenootschap behoren. Maar de gedachte is dat zij het leven van Christus in zich hebben. En zo is het ook, want wij hebben dat leven van Christus in ons. Daarom als God ons ziet, als God mij ziet, eerste persoon enkelvoud, als God mij ziet, ziet hij Christus. En hoewel wij woorden als ik en mij gebruiken, is het toch feitelijk niet ik, maar Christus in mij. En dat geldt voor elke gelovige uiteraard. God heeft ons namelijk dit eeuwige leven gegeven. Dat is hetzelfde als God heeft ons wedergeboren. Tot een levende hoop. Dat was Petrus, maar het is precies hetzelfde. En dit leven is en blijft in zijn Zoon. Want wij hebben er niks aan kunnen doen om het te verwerven. Wij kunnen er niks aan doen om het kwijt te raken. En als het anders was, dan zou ik niet weten waarom het een blijde boodschap heet. Want dan is het gewoon een roulette. Dan ben ik een vakje en die draai in de wereld. Nou, die schijf, weet u wel. Dat mag u niet weten eigenlijk trouwens. Maar goed, maar zo'n vakje weet je wel. En dan maar wachten waar het balletje in valt. Nou, mijn vakje gegarandeerd niet. Ik heb er geen ervaring mee overigens. Dus krijg je daar weer verhalen over. Hè. Maar ik mis hem in elk geval dan. Dan wordt het toeval. En als je erin komt, dan gaat het er misschien toch nog weer uit. Weet je veel? Hè? Maar zo is het niet. Het is geen roulettespel. Zo van misschien krijgen we het nog eens. Maar in tegendeel, het is vastgelegd. En het ligt vast niet in ons, want dat zou niet kunnen. Maar het ligt vast in Christus. Daarom zijn wij vast in hem. Van ons afhangt waren we nooit zeker van ons eeuwig leven. Uiteraard niet, ondanks wat de schrift zegt. Maar het punt is dat het niet in ons vast ligt, maar in hem. Hij heeft die dingen tot stand gebracht. En wij krijgen er deel aan door geloof. En wel onvervreemdbaar uiteraard. Vandaar is de krachtige uitspraak. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Heb u de Zoon? Ja, ze gelooft wel natuurlijk. Niet als je gelooft, dan kun je hem krijgen. Nee, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En heel zwart-wit, en die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Zoals vast al iemand zeggen, dat is zwart-wit gesteld. Dan zeg ik, ja, gelukkig wel. Zo zwart-wit is het ook, stel je voor, zeg, dat het twijfelachtig was. Dat allerlei gradaties bestonden. Dan wist ik niet waar ik stond, te midden van al dat grijs. Maar gelukkig, het is inderdaad zwart-wit en ik weet waar ik sta. In het wit namelijk. Die de Zoon van God heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Waaruit blijkt dat inderdaad de Zoon van God het leven is. En als je dat hebt, dan hou je dat ook. Dat blijft ook uiteraard zo, want dat is eigenlijk de strekking van deze woorden. En dan volgt nog vers 13, een vers wat ook een beetje verbasterd is. Maar er staat, deze dingen heb ik u geschreven, opdat gij weet dat gij het eeuwig leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Ik sla een stukje over, dat ziet u waarschijnlijk. Maar het komt omdat datzelfde stukje tweemaal in ditzelfde vers staat. En dat staat in de grondtekst niet zo. En daarom sla ik het de eerste keer over. Je kunt het ook de tweede keer overslaan. Bij Johannes verandert er niks hoor. Dus er staat, deze dingen heb ik u geschreven, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Laat niemand u wijsmaken dat u het nog grijpen moet. Dat zou alleen zo zijn als u echt een ongelovige bent. Als u nog nooit de Heer gedankt hebt voor het leven wat hij u in genade geschonken heeft. Maar als dat wel gebeurd is, dan hebt u eeuwig leven. Want daarom staat het hier. Ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Waarom schrijft Johannes dat? Wel, Johannes zegt, dat schrijf ik, opdat gij weet dat gij het eeuwig leven hebt. Want Johannes mag dan heel andere manier van schrijven hebben dan Paulus, maar ze komen gelijk uit. Dus dat is muziek maken, hè? Je mag wel ongelijk beginnen als je maar gelijk ophoudt. Hè? Dat is de kunst. En Johannes en Paulus, hoe verschillend ze de dingen ook benaderen, ze houden gelijk op, namelijk met, omdat gij weet. Want wij weten, dat is een vaste overtuiging, een zekerheid die wij ontvangen hebben. Als die zekerheid er niet is, kan er niet sprake zijn van een blijde boodschap. Alles wat onzeker is, is per definitie niet blij. Zie? Maar wij weten, en daarom zijn deze dingen geschreven, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven zult ontvangen. Nee, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En als je het niet hebt, is het de bedoeling, opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. De gedachte is gewoon deze, als wij geloven, of indien gij gelooft in de naam des Zoons van God, dan hebt gij eeuwig leven. Dat is de strekking van vers 13. Zodat vers 13 eigenlijk gewoon de herhaling is van het eerste deel van vers 1. En ieder die gelooft is uit God geboren. En daaruit resulteert wat in vers 14 staat. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Dat is eigenlijk weer een volgend onderwerp. Min of meer. Er staat niet voor niks ook weer een nieuwe kop boven. Maar de gedachte is inderdaad dat als wij het eeuwig leven hebben ontvangen, dan hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. Maar zo staat het in Efeze 3. Hm? Ja. En dit is de vrijmoedigheid die we hebben, namelijk de vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade, om barmhartigheid te vinden, te bekwame tijd. Maar zo staat het in Hebreeën. Maar het is hier precies hetzelfde. Dit is de vrijmoedigheid die we tot hem hebben, dat zo we iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Dat is precies dezelfde gedachte, hoewel het dikwijls anders uitgelegd wordt natuurlijk. Maar het is precies dezelfde gedachte, namelijk dat als wij inderdaad dat leven hebben ontvangen, een leven in afhankelijkheid van het woord van God, en dien overeenkomstig ook bidden in overeenstemming met dat woord van God en onderworpen aan dat woord van God, dan zullen die gebeden verhoord worden. En in de praktijk hebben die gebeden altijd te maken met de overwinning op de wereld. De strijd waarin de gelovige staat. Maar dat gebed wordt verhoord. Een gebed echter wat zich stelt boven de schriften. Dat kan heel goed hoor. Of dat verhoord wordt is nog maar zeer de vraag. Als ik het zo zeg, waarschijnlijk niet natuurlijk. Maar laat ik het anders zeggen. Een gebed buiten de schrift om. Dat is maar de vraag of dat verhoord wordt. Wij hebben soms ideeën. En een wil. Een verlangen, laat ik het wat zwakker zeggen dan. En wij kunnen dat bij God brengen en hem vragen of hij ons verhoort. Of dat verhoord wordt is zeer, maar dan ook zeer de vraag. Het is zelfs de vraag of het verstandig is om die dingen te bidden. Ik kan er nou niet dieper op ingaan natuurlijk. Hè? Maar het is zelfs de vraag of het verstandig is om die dingen te bidden. Wat ik wel weet is dat als wij een gebed hebben in overeenstemming met de wil van God, dan zal dat gebed verhoord worden. En de kunst daarvan is dus te weten wat de wil van God is. Maar daartoe wordt de gelovige opgeroepen. Om die wil van God te leren kennen. om te weten, om te leren verstaan wat de goede en welbehagelijke wil van God is. Maar dat kan alleen als men gelooft, namelijk wanneer men zich onderwerpt aan de schrift. En luistert niet naar wat God over ons te zeggen heeft, maar als men luistert naar wat God over zichzelf te zeggen heeft, eventueel aan ons. Dat is de gedachtegang en daarin zit hem ook het zogenaamde geheim van het zogenaamde overwinningsleven van de gelovigen. Met zogenaamd bedoel ik niet dat het niet bestaat, ik bedoel dat het wel bestaat, dat we het zo noemen. Wij noemen het een geheim, maar het is geen geheim. En het leven van een gelovige is een overwinningsleven. Wij noemen het zo, het is de vaste term, in liederen ook enzovoorts. Maar inderdaad, dat overwinningsleven, dat bestaat. Dat is een leven uit geloof, want een leven uit geloof in onderworpenheid aan God. In onderworpenheid aan Christus. In onderworpenheid aan de Geest dus. In onderworpenheid aan degene die ons hoofd is. Zo'n leven overwint inderdaad alle zienlijke dingen. Dat overwint staat hier de kosmos. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wat nodig is van de mens in het algemeen en voor ons zeker, is dat wij ons onderwerpen aan dat woord. Niet het verbeteren, dat we er ons aan onderwerpen. En daarmee leven uit de zegeningen die God ons in Christus geschonken heeft. Want hoe dat ook zij, mijn Bijbel, in mijn Bijbel staat, en ik heb het vele malen gecontroleerd hoor, maar het klopt echt, het staat echt, gezegend zij, niet de gelovigen, maar gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij zegenen hem dus. Wij zegenen namelijk hem die ons gezegend heeft. Hij zegent ons niet, hij heeft ons gezegend. In die zin zegent hij ons natuurlijk nog, in de zin dus dat hij dat al gedaan heeft. Gezegend dus, zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Wij moesten vroeger thuis elk woord apart bestuderen. Die ons zegenen zal, dat was fout hè. Die ons gezegend heeft, met elke, niet sommige, ook niet allerlei zoals de nieuwe vertaling zegt, met elke geestelijke zegening, enkelvoud. Dat wil zeggen, je kunt ze stuk voor stuk tellen. Daar komt het lied ook vandaan, hè. Tel uw zegeningen één voor één, zeker. Hij heeft gezegend met elke geestelijke, niet stoffelijke, want dan zou het de kosmos zijn, maar die is overwonnen. Geestelijke zegening in de hemel. Weer dus niet hier, maar in de hemel der hemel is het feitelijk, hè? In de hemel en in Christus, nooit onafhankelijk van hem, altijd in hem en dus altijd verbonden met hem. Nou, dat is waaruit we leven en als we die dingen verstaan en bovenal geloven, dan hebben wij de overwinning in Christus. Amen. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor die grote rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we uit uw woord mogen leren dat uw genade verschenen is aan alle mensen. En dat wij die deze genade hebben aanvaard inderdaad daarmee eeuwig leven hebben ontvangen. We danken u dat we uit u geboren zijn. En dat we mogen leven uit de zegeningen die u ons geschonken hebt. Zodat we niet hoeven te streven naar toekomende zegeningen, maar mogen leven in de rust die voortkomt uit die zegeningen die u ons gaf. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat uw woord daar zo duidelijk tot ons over spreekt. En dat we op velerlei wijze en via de pen en mond van vele profeten en apostelen dezezelfde waarheden mogen leren verstaan. Wij danken u, Vader, dat wij verbonden zijn met de levende Christus, doordat wij zijn leven hebben ontvangen. Dat wij deel hebben gekregen aan zijn geest, aan zijn lichaam, aan zijn brood en aan zijn wijn. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. We mogen weten dat als de wereld zich zo vergankelijk en zo onbetrouwbaar aan ons voordoet, dat we mogen weten dat dat inderdaad terecht is, omdat deze wereld voorbij gaat. Maar we danken u dat u ons in Christus eeuwig leven geschonken hebt, onwankelbaar leven, en zelfs dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van die nieuwe onwankelbare schepping. Zodat u ons ook deelgenoot hebt gemaakt van een onwankelbaar koninkrijk en een onwankelbare troon. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat uw woord stand houdt tot in eeuwigheid en dat we door datzelfde woord zijn wedergeboren tot die levende hoop. Wij danken u ook dat we deze middag mochten samenkomen en dat woord mochten openen en daardoor onze aandacht mochten richten op u die gesproken hebt, op u die het woord is, op u die het leven is, Op u die het licht bent en ook het licht en dit leven geschonken hebt aan ons. In Christus Jezus, onze Heer. Dank u dat we mogen weten dat u daarom ook met ons bent wanneer wij van hier gaan. We brengen elkaar bij u. Wilt u ons deze genade en barmhartigheid geven, ook te bekwame tijd, ook wanneer we dat zo dringend nodig hebben, opdat we inderdaad ons oog zouden blijven richten op u, die ons de overwinning gegeven hebt, in hem die zelf de overwinnaar is op de dood. Amen.